Voordat we beginnen met de aflevering, eerst dit. Wil jij ontdekken hoe andere organisaties nieuwe medewerkers verwelkomen? Ben je benieuwd naar de nieuwste onboarding trends? Kom naar Onboard Amsterdam, het grootste onboarding event van Europa op 14 november. Met 1000 HR-professionals, ruim 15 inspirerende sprekers en interactieve sessies. PeoplePower is er ook om podcasts op te nemen en jij als PeoplePower luisteraar krijgt een speciale korting van 30%. Koop nu je tickets via onboardamsterdam.nl en gebruik de code PeoplePower aan elkaar. Zie ik je op 14 november?
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. People Power met Glenn van der Burg.
Een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Nou, dit klinkt niet als een zelfgeschreven tekst, maar dat is de missie van Alliander. En daar werkt Alliander voor zo'n 3 miljoen huishoudens en bedrijven. Verstopt in die missie zit de enorme transitie naar duurzame energie. En de energietransitie, ja, die doet het altijd zo betrouwbare netwerk en de organisatie piepen en kraken. Want stel je maar eens even voor, dat netwerk, hè, kijk maar eens even naar Nederland, dat is ooit bedacht om energie te distribueren van een aantal plekken in Nederland. Daar stonden de energiecentrales. En dan vervolgens via dat fijnmazige netwerk uit te distribueren over het land. Dat werkte geweldig en sterker nog, daar mogen we best trots op zijn, is een van de betrouwbaarste ter wereld. Hè? In Nederland, ik weet niet of jij nog kan herinneren, dat de energie een keer is uit, de stroom is uitgevallen. Nou, ik niet. Misschien één keer in mijn leven. Maar als je dan naar Griekenland gaat, die zit er op een mooi eiland, dan gaat elke avond gaat het hele eiland even op zwart. Nou, dat hebben wij hier niet. Maar ja, ondertussen zitten we in de energietransitie. Met als gevolg dat we op allerlei onvoorspelbare, ongestructureerde plekken in Nederland energie gaan opwekken. Denk maar aan je eigen dak of het dak van je buurman, waar ineens zonnepanelen op leggen. Nou, dat hebben we ook voor de weilanden en de carports. Nou, allemaal plekken waar ondernemende mensen voor energie aan het zorgen zijn. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Maar ja, daar is dat netwerk nooit op bedoeld. En dat is nou precies de uitdaging waar Alliander voor staat. Wat vraagt zo'n enorme transitie nou eigenlijk van een organisatie? Welke veranderingen zijn noodzakelijk in het ontwerp, de context, de cultuur en de vakmensen binnen Alliander om in te spelen op die toekomst die elke dag net even weer anders is? Te gast zijn Marlies Visser, Chief Operating Officer van Alliander, en René de Bo, Partner People and Change bij KPMG. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van der Burg.
Zo, Marlies, René, leuk dat jullie er zijn. Marlies, ja, ik heb even in een nutshell samengevat wat de uitdaging van Alliander is. Zit ik een beetje in de buurt?
Ja, volgens mij heb je dat hartstikke goed gedaan.
Oké, nou mooi. Ik heb een plusje gekregen, dat is altijd fijn. Dat is mooi dat je dat weet. Nu wil ik eigenlijk het komende uur samen met jullie naar binnen kijken naar Alliander. Want ja, zo'n transitie, wij kijken natuurlijk van buiten en zien dan van alles en nog wat gebeuren. Jullie zijn ineens vaker in de pers dan ooit, volgens mij. Als je nou naar binnen kijkt, wat vraagt zo'n enorme verandering in uitgangspunten van de organisatie Alliander? Wat gaat er allemaal schuiven?
Ja, dat is best een complexe opgave. Want we zijn een grote organisatie, al bijna 8000 mensen in Nederland. Die binnen bij Alliander helpen om die enorme klus te klaren. En die kun je natuurlijk niet allemaal in één team zetten. Dus dat moet je wel op de een of andere manier organiseren. Dus in mootjes hakken. Kijken, welke taken zijn er allemaal? Wat moet er gebeuren? En tegelijkertijd, ja, ik zeg altijd, waar je knipt, moet je plakken.
Waar je knipt, moet je plakken.
Dus op het moment dat je de boel in mootjes hakt, dan moet je vervolgens ook kijken van en hoe organiseer je dan de samenhang? Want uiteindelijk ben je met elkaar, met al die mensen en ook alle mensen bij aannemers die samen met ons werken, aan het werken aan één bedoeling.
Maar we willen hem even scherp houden, want deze gaan we nog langs, vaker langs te horen komen, denk ik. Op het moment dat je zegt, oké, jullie zijn nu een afdeling, dan bouw je eigenlijk, dat noem jij knippen.
Ja.
Dan bouw je er eigenlijk een soort muurtje omheen en dan gaan die mensen zich bij elkaar horen voelen.
Voor die ene taak.
Oké.
Maar je hebt natuurlijk heel veel taken. En het is ook niet zo dat je er letterlijk een muurtje omheen bouwt. Sommige mensen zijn betrokken bij het realiseren van verschillende doelen en taken. En zitten dus in verschillende teamsamenstellingen te werken aan die bedoeling. En ja, het is dus heel belangrijk dat je iedere keer die mensen bij elkaar organiseert die je nodig hebt om de klus te klaren. Maar dat verandert wel op dit moment heel snel.
Ja.
Dus het neerzetten van een wendbare en slagvaardige organisatie, dat is onze uitdaging.
Ja, en daarmee zeg je eigenlijk ook de structuur die je bouwt, verandert die dan ook eigenlijk mee?
Ja, dat afhankelijk van het vak. Hè. Dus sommige takken van sport, daar zijn mensen heel stabiel in de samenwerking met elkaar. Maar andere takken van sport zie je grote wisselingen. En daar werken we met multidisciplinaire teams die ook in samenstelling kunnen veranderen.
Oké. En als je voor ons zou nou moeten schetsen hoe je die structuur van Alliander hebt gebouwd. Je zeg ik even, maar ja. Je is natuurlijk altijd jullie. Hoe ziet die structuur er dan uit die in moet gaan spelen of in aan het spelen is op al die veranderingen die er aankomen?
Ja, wat wij hebben gedaan is hebben gekeken wat is nou eigenlijk de kern van ons werk en daarin het voortbrengingsproces van Alliander.
Het voortbrengingsproces.
Oh, ja, ja, dus dat begint natuurlijk bij de klant die iets van ons wil. En dat moeten we goed begrijpen wat die klant nou precies vraagt als het gaat over elektriciteit en gas. En dat vervolgens vertalen in oplossingen met onze netten. Dus wij willen die klanten graag bedienen. Wij willen weten hoeveel aansluitingen hebben ze nodig. Hoe zwaar zijn die aansluitingen? Nou, als we dat vervolgens goed voorspeld hebben en we weten wat er op ons afkomt, dan weten we ook in welke mate we onze netten moeten versterken. Dan kunnen we daar investeringen voor plannen. En dat alles komt dan samen met het onderhoud wat we te doen hebben aan de al bestaande netten, samen in wat we noemen een werkpakket, hè? Een activiteitenplan. En vervolgens ga je kijken, goh, kunnen we dat eigenlijk maken? Dus,
maar dat is ook al nieuw, hè? Want ik zeg even gechargeerd misschien. Vroeger was het zo dat we nog niet zo heel veel schaarste hadden. Dus als je iets wilde, dan kwam het er.
Ja.
Maar dat is veranderd.
Ja, dat is heel hard veranderd. Dus wat je eigenlijk ziet is 8 jaar geleden toen ik bij Alliander kwam werken, was de energietransitie iets wat eraan kwam. Nou, inmiddels, kijk om je heen. Het is gewoon absoluut aan het gebeuren.
Ja.
We zitten er middenin met alle dilemma's die daarbij komen kijken. Er zijn allerlei verschillende beperkingen waardoor we keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld als het gaat over ruimte, waar we stations willen plaatsen. Dat is een beperking. Maar als het gaat over technici, nou, dat kan iedereen zich denk ik op dit moment wat bij voorstellen, gegeven de problematiek op de arbeidsmarkt. We hebben ongelooflijk veel technische mensen nodig en er zijn er veel te weinig. Maar ook als je kijkt naar materialen, bijvoorbeeld de beschikbaarheid van slimme meters. Er is een chiptekort geweest het afgelopen jaar. Ook mede veroorzaakt door enerzijds corona en anderzijds de oorlog in de Oekraïne.
Ja.
Dus al die dingen samen zijn allemaal beperkingen waar je rekening mee moet houden. Dus potentiële verstoringen in je voortbrengingsproces.
Ja.
En daar wil je goed zicht op hebben, zodat je uiteindelijk een plan kan maken wat je ook kan realiseren, waarmee je vervolgens weer voorspelbaar kunt zijn richting die klant.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat doordat je schaarste hebt aan allerlei dingen, dat je ook keuzes moet gaan maken.
Ja.
Als je niet meer alles kan, ja, dan moet er iemand ergens kiezen.
Ja.
Hoe doe je dat dan?
Ja. Ja, nou ja, dat, precies dat. Keuzes maken. En daar heb je natuurlijk wel veel data voor nodig. Maar wat we eigenlijk zien is dat het echt een kwestie is van voortdurend balanceren. Hè? Dus enerzijds willen wij nieuwe klanten aansluiten of bestaande klanten verzwaren. Ja, als ze bijvoorbeeld zonnepanelen hebben of een warmtepomp aanschaffen. Dan hebben ze of een laadpaal voor een elektrische auto. Dan hebben ze een verzwaring nodig. Nou, daar wil je klanten in bedienen.
Ja, en simpelweg betekent dat de straat moet open. Er moet een nieuwe leiding gelegd worden. Dus dikkere kabels met alle
dikkere
gevolgen
kabels,
ja.
Ja. En anderzijds wil je tegelijkertijd ook zorgen dat de netcapaciteit beschikbaar is om die klanten te bedienen. Dus ook het achterliggende net moet verzwaard worden. Ja, en je kan die technicus maar 1 keer inzetten.
Ja.
Dus dan is het een kwestie van keuzes maken en dat liefst zodanig doen dat je een beetje in balans dat werk uitvoert.
En dan kan ik me ook nog voorstellen dat, stel je voor, ik wil thuis inderdaad een laadpaal en ik ben lekker bezig met het verduurzamen van mijn huis. Dus ik heb een zwaardere aansluiting nodig. 3 maanden later mijn buurman. Eigenlijk zou je dat veel gestructureerder willen doen. Want anders moet de straat weer open. Dan moet de straat weer dicht. Moet weer geul gegraven worden. Ja. Moet de geul weer dicht.
Ja. Ja, we komen eigenlijk een beetje uit een situatie van u roept wij draaien. En ik denk dat we daar slimmer naar moeten gaan kijken. Van kunnen we dat beter organiseren? Kunnen we dat werk voor 1 wijk in 1 keer doen? In plaats van dat we een aantal keren apart komen. Want dat is gewoon voor de samenleving in zich heel veel beter. En we zetten dan die schaarse technische krachten gewoon veel slimmer in.
Ja. Je noemde al even die multidisciplinaire teams. Hè? Hoe werkt dat dan? Want ik kan me voorstellen dat het voor veel collega's ook nieuw is. Dat je, ja, je wilt toch ergens bij horen. En dan ineens hoor je bij verschillende dingen.
Gelukkig horen we allemaal bij Aliander.
Dat is een mooi antwoord.
Nou, maar dat is wel even een serieus punt om te maken. Kijk, wat denk ik het voordeel is van een organisatie als Aliander, is dat onze mensen over het algemeen ongelooflijk intrinsiek gemotiveerd zijn om bij ons bedrijf te werken. Hè? Het is natuurlijk hartstikke leuk en uitdagend om bij een werkgever te werken waar je mag helpen aan het bouwen van iets wat belangrijk is voor de toekomst van Nederland. Dus die intrinsieke motivatie is heel hoog. En mensen zijn eigenlijk bereid om gewoon hun vakmanschap in te zetten daar waar dat nodig is. Ja. Als je het maar expliciet met elkaar afspreekt. En dat is natuurlijk wat in die multidisciplinaire teams moet gebeuren. Heel helder met elkaar maken. Wat is hier de taak? Heel helder met elkaar maken. Nou, wie is hier de trekker? Of zoals wij dat wel eens noemen, wie heeft hier het streepje onder zijn naam van, joh, ik ben ervoor verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat er ook daadwerkelijk een resultaat geleverd worden. En wat is de expertise die ik nodig heb?
René, je hebt niet voor niks Marlies uitgenodigd. Wij hebben van tevoren natuurlijk bedacht waar we het een beetje over wilden hebben. En een van de onderwerpen waar we het over wilden hebben was, er komt veel op ons af.
Ja.
Organisaties die niet meer verbonden zijn met de samenleving, die niet meer verbonden zijn met wat er eigenlijk nodig is in de samenleving. Ja, die bestaan eigenlijk bijna niet meer. Maar wat vraagt dat dan van organisaties? En een van de onderwerpen waar we het over wilden hebben is, ja, hoe organiseer je dat dan? Hoe structureer je dat in de organisatie? Welk harkje? Ouderwets natuurlijk, snap ik gelijk al. Maar daarom zeg ik, de Express hoort daarbij. En toen zei jij, nou, dan moeten we Marlies hebben van Aliander. Waarom specifiek Aliander?
Omdat ik denk dat een van de energietransitie is een van de grootste opgaves waar we allemaal mee te maken hebben. Persoonlijk, omdat ik Marlies ook heel erg bewonder in hoe ze daarmee omgaat en hoe ze leiding geeft aan die transformatie intern. En omdat ik gewoon heel erg denk dat we veel kunnen leren van hoe Aliander dat proces aan het vormgeven is. En dat is niet iets statisch. En wat ze al schetst in het verhaal, is echt een reis. En wat je ook ziet, jij noemt zo mooi een harkje. Dat is het inderdaad al lang niet meer. Maar je moet kijken bij organisatieontwerp naar veel meer dan het harkje. En eigenlijk de zachte kant van cultuur ook meenemen of de stakeholders eromheen. Dus wat is voor ons gegeven taak, voor de doelen die wij willen realiseren, nu de beste manier om onszelf te organiseren? En ik denk dat de bewuste keuzes die Aliander daarin maakt, vind ik gewoon een mooi voorbeeld om mee te nemen.
Ja, je loopt er zelf ook rond, hè?
Nee, op dit moment niet.
Nu niet, maar, maar heb je wel gedaan. Ja, dus je kent de organisatie ook
een
goed.
Een beetje, ja.
Wat bewonder je eraan? Wat vind je mooi aan wat ze gedaan hebben?
Ja, wat ik sowieso bewonder aan de organisatie is, het is zo tastbaar waar ze mee bezig zijn. Het is zo wezenlijk voor ons allemaal. Dus iedereen kan zich er wat bij voorstellen. En wat ik mooi vind in het transformatieproces om daarin te zien, is hoe bewuste keuzes daarin gemaakt worden. En hoe gewoon echt mensen, nou, daar kan Marlies denk ik nog meer over vertellen, de plek der moeite willen opzoeken om te kijken van, hey, het is niet makkelijk om met de verschillende belangen te dealen, maar we gaan het aan met elkaar. En we beginnen bij, wat is onze gemeenschappelijke taak? Wat is de bedoeling? Maar dan kijken we ook naar onszelf. Wie zijn wij als leiders? Wat willen we eigenlijk neerzetten? Wat voor soort leiderschap willen we laten zien? Mm-hmm. En dat samenbrengen om eigenlijk je kracht om die energietransitie te doen slagen, samen te brengen.
Hey, en wat, want het vergeten we nog wel eens, want wij zien natuurlijk en spreken hier vooral de René die adviseur is, partner is bij KPMG. Maar jij bent natuurlijk, KPMG is natuurlijk ook een organisatie die midden in een hele turbulente wereld zit. Dus hoe gaan jullie daarmee om met elke keer die structuur? Hè? Want we moeten natuurlijk niet structuur, dat is ook houvast voor mensen die eigenlijk toch elke dag een beetje zou moeten veranderen.
Ja, ik denk dat wat je ziet in de tijd is dat jaren geleden was structuur veranderen, dat deden we heel af en toe.
Ja, dat was een reorganisatie.
Dat was een reorganisatie en dat was ingewikkeld. En eigenlijk als je dus een onderzoek gedaan, dat als je aan organisaties vraagt, wanneer heb je voor het laatst naar je structuur gekeken of dat herzien? Nou, eigenlijk 60% van de organisatie zegt dat heb ik in de afgelopen 2 jaar gedaan. Dat is best wel veel. 25% zegt dat heb ik in de afgelopen 3 jaar of nog wat verder gedaan. Dus eigenlijk wat we zien is dat reorganiseren een soort continu proces is. Omdat je je ook steeds wendbaarder moet inspelen op wat er allemaal op je afkomt. Dat zie ik bij ons ook. En soms is dat je echt de hark verandert. Omdat de vraag of de dynamieken uit de markt veranderen. Soms is dat ook dat je teams verandert. Hè? Zoals Marlies zegt over multidisciplinaire teams. Ja, we hebben ook gelegenheidsteams. Of als ik kijk naar klanten die zeggen die heel snel groeien. Die zeggen als een team bijvoorbeeld een bepaalde grootte bereikt. Dan splitsen we altijd. Ja, dat is ook een soort structuurwijziging. Ja, ja. Hè? Of contextverandering. Dus het is ook veel meer een vaardigheid die denk ik leidinggevenden moeten beheersen. Het ontwerpen van de best passende vorm voor je organisatie.
Nou, vind ik dat een hele mooie om straks over te hebben. En waar ik ook wel benieuwd naar ben, is of je ook toch niet een beetje houvast nodig hebt. En dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Ja, we hebben een interessante uitdaging met elkaar. Want we hebben het over organisatiestructuur die eigenlijk vol continu aan het veranderen is. Dat doen we met Marlies Visser van Allianz en René de Boven van KPMG. Marlies, het voelt heel fluïde aan als ik dat zo hoor. Ja, dan veranderen we dingen. En dan, als we merken dat het ergens een beetje vast zit, dan doen we mensen. Die gaan dan maken we multidisciplinaire teams. Het voelt ook een beetje alsof er geen houvast is. Dus hoe combineer je dat nou? Want wendbaar is natuurlijk hartstikke leuk. Maar ja, als je alle kanten op vliegt is ook weer niet goed.
Ja, wendbaar aan de ene kant. En aan de andere kant heb je ook wat ze noemen endurance nodig. Hè? Dus je moet ook volhouden. En zeker daar waar spanning ontstaat.
Waarom is dat volhouden belangrijk?
Omdat je anders je doelen niet bereikt. Hè? Als je maar iedere keer denkt dat organisatieverandering de oplossing is voor waar je tegenaan loopt. Dat is natuurlijk niet zo. Soms moet je ergens met elkaar doorheen. Als er een bepaalde spanning is, dan moet je het oplossen.
Ah.
En waar René het ook over had, wat ik altijd noem, de plaats der moeite betreden. Het echt aangaan met elkaar.
Ja, dan is de oplossing voor een niet zo goede, voor een conflict of een niet zo goede relatie met je collega is organisatieverandering.
Ja, daar moet je vooruit kijken.
Ik ga gewoon andere mensen zoeken.
Ja, dat kan. Ja, precies. Ja. Kijk of de
vind
mensen
jou niet
zijn.
Leuk?
Ja. Die wel met
daarom sta jij hier alleen.
Ja.
Ja, klopt. Ja. Hij heeft het andere keer nog wel over.
Ja. Nee, dus, okay. dus de kunst is wel om vol te houden. En om het echt aan te gaan en het eerlijke gesprek met elkaar te voeren over waarom dingen moeilijk zijn, wat er anders moet. Zeker als het gaat over verandering, is dat een belangrijk iets. En ook als het echt gaat over wat ik dan noem running the business. Hè, dingen die gewoon moeten gebeuren waar je je productiviteit op wil verbeteren. Ja, dan is het vooral een kwestie van met dezelfde mensen kijken hoe je samen beter kan worden.
Ja.
En niet iedere keer weer een nieuwe verandering.
Nee, dat is een beetje het gekke wat ik sinds een paar maanden in mijn hoofd heb. Een soort experiment. Wat zou er gebeuren als we een jaar lang iedereen met rust zouden laten? Dus geen veranderprojecten, verbeterprojecten, organisatieveranderprojecten. Wat zou dat doen? We gaan het niet doen. Maar dit vind ik wel mooi dat je het zegt. Van ja, je hebt ook gewoon met elkaar werk te doen. En organisatieverandering heeft een doel. En dat is niet om organisaties te veranderen. Dat is wat anders.
Ja.
Je noemde even van ja. Een plek der moeite. Een gesprek met elkaar aangaan. De doorheen. Hoe help je daar dan bij?
Ja, ik denk dat leidinggevenden daar een rol in hebben. Hè? En een leidinggevende kan ook de product owner zijn. Of een scrum master. Of een teamcoach. Hè? Geef het beestje een naam. Maar het is wel een rol in het team. Om het team ook te begeleiden in wat je met elkaar te doen hebt. En ook om te zien van, goh, hier schuurt het. Misschien moeten we hier even stilstaan.
Ja.
Hè, wat gebeurt hier nou precies? En wat is er aan de hand? En kunnen we daar aankomen? Kunnen we het openmaken? Wat zijn de belangen? Er zijn natuurlijk in ieder team belangen. Gezamenlijke belangen. Maar soms ook individuele belangen. En hoe transparanter je die krijgt, hoe beter je ook daadwerkelijk richting oplossingen kan en de weg vooruit kunt vinden met elkaar. Dus het op tafel krijgen van die verschillende belangen is wel echt noodzaak.
Maar dat is voor die leidinggevende natuurlijk ook niet altijd even makkelijk. Is ook niet een soort, simpelweg gezegd, het conflict aangaan, hetgene opzoeken wat rot voelt. Daar ga je, ik ben toevallig het boek van Amy Edmondson over psychologische veiligheid aan het lezen. Luisteren moet ik eigenlijk zeggen. En wat ik wel opvallend daaraan vond, is dat zij ook zegt, ja, het is vaak is de korte termijn besluit om niet je mond open te doen. Want dan heb je ook geen geen sociale last daarvan.
Ja.
Is vaak toch een veiligere beslissing dan het wel zeggen, terwijl het misschien over leven en dood gaat, hè? In de zorg. In jullie geval misschien ook wel. Hè? Want de veiligheid is natuurlijk heel spannend met, nou, met gas en hoogspanning. Dat is ook nogal wat.
Ja.
Hoe zorg je er dan voor dat die leidinggevende erbij geholpen wordt? Want het is nogal wat.
Ja, nee, ik denk dat het daarom ook een vak is. Hè? Dus je moet daar ook conditie in opbouwen. Dus wat er gebeurt is op het moment dat je dat doet, dat je iets wel bespreekbaar maakt, ondanks dat je het spannend vindt en merkt dat er dan dingen ten positieve veranderen, dan zul je het een volgende keer sneller doen. Ja, dus het is echt iets waar je conditie in moet opbouwen en echt van je hart geen moordkuil maken. Dat kun je leren.
Ja. Hoe doe jij het zelf? Nou, jij zit in de raad van bestuur. Daar komen ook dingen langs waarvan je soms denkt, hè? Nee joh.
Ja, nou, gewoon uitspreken en zeggen.
En heeft dat er altijd in gezeten?
Nee, ik heb dat ook moeten leren toen ik jonger was. Maar ik heb wel gemerkt dat je er echt stukken gelukkiger van wordt als je het wel doet.
Ja.
Hè, als je gelooft bijvoorbeeld in diversiteit, dan moet je ook jezelf uitspreken. Hè? Ik ga ervan uit dat ik op deze plek zit om de waarde die ik toe te voegen heb. Anders had er wel iemand anders gezeten. Ja, als ik me dan niet uit ga spreken, dan ben ik natuurlijk geen knip voor de neus waard.
Ja.
Dus dat moet ik wel doen. En dat geldt voor alle collega's. Dus als je mensen met elkaar samenbrengt in teamverband om een klus te klaren, dan moet duidelijk zijn waarom die mensen daarbij zitten. En als je van jezelf denkt, nou, waarom zit ik hier? Of ik zeg maar even niks, dan is het eigenlijk veel beter om gewoon te vertrekken.
Ja.
Want dan voeg je niks toe. En dat is ook helemaal geen schande. Daar kan je ook het team mee vooruit helpen.
Ja.
En tegelijkertijd, Marlies, iedereen die dit nu hoort en je zegt van, spreek je gewoon uit. En denk van, ik vind dat nog best wel spannend. Volgens mij hebben jullie ook heel bewust in geïnvesteerd in hoe helpen we nou mensen zich daarin uit te spreken. Dus sommige mensen hebben echt wel even een setje nodig.
Nou, dat klopt. Goed leiderschap is daarbij belangrijk. Ruimte maken, veel communiceren. Groot maken als mensen iets zeggen wat misschien anderen niet willen horen. En ze daar expliciet voor bedanken. Ja, dat is echt iets wat je in de cultuur moet laden. En wat nooit 100% goed gaat. Nee. Dus nog steeds zijn er ook bij Aliander mensen die het spannend vinden om dingen te zeggen. En dat begrijp ik, want het hoort ook gewoon bij mens zijn. Hè? Dus het is ook niet dat ik nooit iets spannend vind om te zeggen. Ik vind heel vaak dingen spannend om te zeggen of te doen. Alleen, ik heb ervoor gekozen om ze meestal toch te doen.
Ja, dan ga je er even overheen, over dat bultje.
Ja, ja.
Interessant, hè? Dus je organiseert om wendbaar te zijn. Daardoor pas je ook regelmatig dingen aan. Je kiest er ook voor. Vaak past dat niet in mensen in hun hoofd. Maar je kiest er ook voor om soms die endurance. Hè, dat volhouden. Je moet ook volhouden om te kijken of het wel werkt. En of het wel of niet werkt. Hoe leg je die balans? In wanneer denk je. We hebben nu lang genoeg volgehouden. Om te bewijzen dat dit niet de weg is. We moeten het anders gaan doen.
Ja, het is denk ik ook een kwestie van aanvoelen. En daar gewoon aan de voorkant goede afspraken met elkaar over maken. Van hoe lang gaan we dit proberen? Want inderdaad, soms kan je eindeloos ergens mee doorgaan. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. En dan moet je het gewoon anders proberen. En er is gewoon ook geen one size fits all. Ja, dus je hebt verschillende methodieken waarin je kan samenwerken. Ik zeg wel eens, het is soms bijna religieus. Hè? Verschillende geloven daarin. Doe je alles met lean? Of doe je het met kanban? Of Scrum of Agile. Nou, we kennen denk ik allemaal die termen wel. Hm. En al die verschillende werkmethodes hebben allemaal waarde. Maar het is niet zo dat één manier van werken altijd goed werkt. En dat is wel wat ik vaak zie bij mensen, is dat ze dan heel erg ervan overtuigd zijn. Ik heb dat zelf in het verleden ook wel gehad. Ja, nu heb ik echt ontdekt hoe het moet. En dan moet ook alles op die manier. En dan ga je elkaar vervolgens weer in de weg zitten. Terwijl als je echt de moeite neemt om te luisteren naar elkaar, kom je er heel vaak achter dat waar je denkt dat je met twee verschillende manieren van werken hebt, te maken hebt, er ook heel veel overeenkomsten zijn. En je echt de weg samen vooruit wel weer kan vinden.
Dan gaat het alleen nog maar over die manier van werken en niet meer de taak die je te volbrengen hebt.
Ja.
Ja, niet waarom je überhaupt wat aan het veranderen was.
Ja.
Ja,
dat vind ik ook.
Dat is wel gek toch, René, wat het toch is, hè?
Jij gebruikt het woord houvast. Ik denk dat dat ook wel terecht is. Mensen willen uiteindelijk houvast. En als je dan ziet dat bij de buren agile werkt, of opeens is dat een grote trend in managementland, dan denk je, dan zal het wel goed zijn. En dat geeft mij houvast om het juiste te doen. Maar ik denk dat je voorbij de theorie of voorbij de trend moet gaan te kijken van wat is er in mijn organisatie voor de taak die wij te doen hebben, nu nodig. En dat vraagt gewoon iets meer verdiepen, even wat meer tijd nemen om echt te kijken naar de consequenties van je keuzes. En we hadden het er net eventjes over. Soms gunnen we onszelf die tijd ook niet. En zeggen van, nou ja, dan maar het model kopiëren van de ander. En dan krijg je op een gegeven moment een stammenstrijd rondom modellen. Ja. Terwijl ik denk dat er onderliggend zitten gewoon een aantal altijd basisdilemma's die je te tackelen hebt in het ontwerpen van een organisatie. Hoeveel autonomie geven we? Hoeveel accountability stoppen we in het ontwerp? Hoeveel ruimte is er voor innoveren? Hoeveel ruimte is er voor routine? Hoe zorgen we voor alignment? En dus er zijn dus gewoon basisvragen die je hebt af te pellen met elkaar om een goede keuze te maken. Hoe structureer je?
Het is maf eigenlijk dat we daar zo weinig, ik generaliseer even, hoe weinig we daar eigenlijk mee bezig zijn, toch? Hoe werken we nou met elkaar? Ja. Wie doet wat? Hoe praten we überhaupt met elkaar? Iedereen vergadert maar een beetje, gaat maar in een hok zitten en begint maar een beetje te kletsen. Dat is natuurlijk wel het mooie, denk ik, wat ondertussen, nou ja, zoiets als Scrum, wat natuurlijk heel best wel georganiseerd is en gestructureerd is en toch veel vrijheid kan geven. Wat ik wel zie gebeuren is dat er nu een soort deeltjes uitgepakt worden en die worden gebruikt. Het worden her en der hier ook overigens. Zo'n dag starten en zo, zodat iedereen toch weer even denkt, oh ja, waar waren we ook weer een keer mee bezig? Wat vaker terugkijken, dat zit er natuurlijk in. Dat vind ik wel mooi. Maar het is eigenlijk maf dat we ons zo druk maken over werk. En zo weinig eigenlijk bezig zijn met van ja, hoe doen we dat nou eigenlijk met elkaar?
Ja, en vervolgens als je het dan wel doet, een tool of een methode pakt en die kopieert. Terwijl volgens mij gaat het over hoe werkt voor ons het beste om onze taak te realiseren. Oh, Glenn, misschien moeten wij iedere dag even inchecken samen. Want dan weten we tenminste waar we mee bezig zijn.
Goed idee. Nee.
En dan kunnen we dat scrummen of een dagstart noemen. Of een cake op de week, whatever. Maar dat we snappen welk principe erachter zit.
Ja, mensen zijn natuurlijk gewoontedieren.
Ja,
dus enorm. Dat speelt ook een rol hierbij. Hè? Je doet het op een bepaalde manier en zo doe je het een hele tijd. En dat geeft houvast. En de methodiek kan ook houvast geven.
Zeker, ja.
Maar je moet er denk ik niet in gaan hangen en altijd blijven nadenken. Maar werkt dit nu voor ons, gegeven de taak die we hebben en die we met dit setje aan mensen moeten voltooien?
En waarom werkt het? Hè? Want dus snap je wat daar, welk principe erachter ligt, waarom het op dit moment voor jou werkt? Want als je dat snapt, snap je denk ik ook veel beter wat voor andere manieren zouden ook voor ons kunnen werken.
Ja, grappig. Waar ik het zo met jullie over wil hebben is hoe je nou zorgt dat mensen gewoon lekker door kunnen blijven werken, terwijl we ook aan het sleutelen zijn aan die organisatie. Want het zat al vaak genoeg nu erin, maar uiteindelijk moet er natuurlijk vooral gezorgd dat het licht aan blijft en het gas nog een klein beetje blijft stromen voordat we allemaal verduurzaamd zijn. En dat hoor je straks.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Met in de studio, ik kom lekker aan mijn woorden zeg vandaag, Marlies Visser van Alliander, René de Bo van KPMG. Marlies, jij bent niet voor niks de Chief Operating Officer. Dat klinkt allemaal zo prachtig in het Engels tegenwoordig. Dus je bent hoofdoperatie. Jij moet er dus voor zorgen dat de tent blijft draaien. En daarvoor heb je heel veel mannen en vrouwen in busjes nodig. Want die zie ik heel vaak rijden van jullie. Hoe zorg je er nou voor dat die gewoon geen last hebben van al dat gereorganiseren en al dat gedoe? Dat ze gewoon lekker hun werk kunnen blijven doen. Want dat is natuurlijk dat is waar je het allemaal voor doet. Hè? Dat je meer kunt doen met de mensen die je hebt.
Ja, ja, nou dat is inderdaad precies, zeker in deze tijd van schaarste, waar het gaat over technische skills, precies de bedoeling. Dat de mensen die eigenlijk datgene kunnen bieden wat noodzakelijk is voor het werk aan de netten, hun tijd zo goed mogelijk kunnen besteden. En dat kun je doen door bijvoorbeeld administratieve taken bij ze weg te halen. Waardoor zij echt bezig kunnen zijn met datgene wat alleen zij kunnen doen. En wat niemand anders kan doen. Maar dat in zichzelf is ook al een reorganisatie. Hè? Want dan betekent dus dat je delen van werk eruit moet halen. Dat je wel moet zorgen dat de informatie die zij hebben even goed wordt overgedragen op een andere manier. Met nieuwe tools en middelen, et cetera. Dus dat zijn ook veranderingen in het werk. Maar dat betekent niet dat iemand iets anders gaat doen. Zij blijven gewoon doen wat ze deden. En als het goed is, beter gefaciliteerd dan daarvoor.
Hoe is het met de historie binnen jullie organisatie? Want ik bedoel, we hebben het nu over Alliander, alsof dat al een organisatie is die al 1000 jaar bestaat. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee. Uiteindelijk zijn jullie ook weer gefuseerd van allerlei regionale partijen. Ja. Zit dat er nog?
Ja, zeker. Kijk, voorheen waren veel energiebedrijven gemeentelijke energiebedrijven. En die zijn uiteindelijk gefuseerd. En toen hebben we ook Nuon en Eneco Essent gekregen, onder andere. Die zijn weer gesplitst in 2008. En daar zijn de netbeheerders uit ontstaan. In ieder geval de drie grote steden, Enexis en Liander. En en de mensen die toen al bij het gemeentelijke energiebedrijf werkten, werken nu voor een deel nog steeds bij ons bedrijf. En met heel veel trots en enthousiasme.
Ja.
Want die vinden hun werk gewoon ontzettend leuk. Het is wat ik ook merk aan onze echte vakmensen buiten. Die hebben dat werk ooit gekozen omdat ze daarvan genieten. Omdat ze daar goed in zijn. En die kunnen zich echt niks anders voorstellen dan gewoon hun hele leven precies dat doen, dat vak.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat hun... En dat klinkt alsof je elke dag hetzelfde doet. Maar je bent elke dag op een andere plek. Ja. Je komt elke dag weer nieuwe uitdagingen tegen,
zeker,
volgens mij.
Zeker.
Want als je de grond openmaakt, dan heb je altijd verrassingen. Ik heb dat al als ik in mijn huis iets uit de muur trek. Denk, jeetje, wat is dit nou weer? Welke gek heeft dit in elkaar geschroefd? Dat zullen jullie natuurlijk niet hebben. Maar ik heb dat wel. En hoe zorg je er nou voor dat ze dan geen last hebben? Want dat hoor je natuurlijk vaak ook. Hè, dat de mensen die het echte werk doen en het hoofdkantoor tussen aanstekens, dat daar een beetje een kloof tussen zit. Dat ze denken, ja, wat zijn ze nou aan het doen met z'n allen? Joh, die Marlies, die is maar een beetje aan het rommelen. En dan komt weer een reorganisatie. Of dan hebben we weer nieuwe plannen, weer nieuwe woorden. Oh god, daar gaan we weer. Hoe voorkom je dat dat gevoel er is?
Ja, nou, ik weet niet of je het helemaal kunt voorkomen, maar het is wel belangrijk om goed te communiceren, om mensen uit te leggen wat er verandert, waarom dat verandert en ook wat dat voor hen betekent en ook wat het ze oplevert. Hè, dan gaat het ook leven voor mensen. En soms krijgen ze er helemaal niks van mee en hoeft dat ook helemaal niet. Ja. Dus als een reorganisatie voor mensen niet relevant is, omdat ze er in hun werk niks van merken, dan moet je er denk ik ook vooral niet mee lastigvallen.
Oké, daar zit een hele goede tip opgesloten. Want je hebt toch vaak, zijn zeg maar de mensen die met een organisatieverandering bezig zijn, dat is hun wereld. En die gaan dan een hele mooie communicatiestrategie maken met een town hall. En dan krijg je al dat soort woorden komen er dan langs. En dan wordt er een video gemaakt waarbij de baas, de CEO, die spreekt de hele troepen toe. En ondertussen denken de mensen die het werk niet denken, ik heb geen idee waar dit over gaat. Dat is dus het gevaar wat erin zit.
Ja, nee, kijk, mensen horen ook bij de club. Hè? Dus ze vinden het ook belangrijk om te begrijpen waarom een verandering ertoe bijdraagt dat je datgene waar je voor op aarde bent beter gaat realiseren. En mensen willen ook trots zijn op het bedrijf waar ze werken. Dus het is wel belangrijk om erover te communiceren. Maar dat is iets anders dan dat je ze er mee lastig valt tussen aanhalingstekens. Want ja, ze willen ook gewoon lekker hun eigen werk doen. Maar het is wel belangrijk om ze uit te leggen waarom het er beter van wordt. Want mensen worden ook bevraagd op wat Liander doet en wat Liander doet in de buitenwereld. Tegenwoordig gaat het er op een verjaardag ook steeds vaker over. En dan wil je wel kunnen uitleggen wat er speelt. En waarom en hoe wij ons daarop organiseren. En die informatieverschaffing is gewoon heel belangrijk.
Ja, want dat is natuurlijk ook echt anders geworden.
Zeker.
Die komen ineens in het nieuws met zonneparken die niet aangesloten kunnen worden omdat er geen capaciteit is. Of datacentra waarvan we denken, nou moeten we die daar nou wel neerzetten. Want dat kost ook ons als maatschappij een hoop geld om al die dikke kabels erheen te leggen.
Ja.
En daar gaat het dus ondertussen op de verjaardagspartijtje die we gelukkig weer hebben. Daar gaat het erover.
Ja, precies. En we hebben ook onlangs verteld hè, dat we ook verwachten dat de problematiek in de laagspanning komt. Ook daar zien we dat de netcapaciteit beperkt is. Nou, dat kan ook uiteindelijk consumenten gaan raken.
Ja, want de laagspanning is het laatste stukje. Dat is wat wij gewoon naar het huis in krijgen.
Ja, precies. Ja. En als je daar eigenlijk file op het net hebt. Dus als je daar geen beschikbaarheid van capaciteit hebt, dan ga je dat merken doordat je lampen gaan knipperen bijvoorbeeld. Dus dat wil je dan wel begrijpen.
Ja.
En kunnen uitleggen aan je omgeving wat er speelt. En het motiveert mensen ook om zelf te kijken wat ze kunnen doen. Hè? Dus als mensen begrijpen waarom het net overbelast is, dan kunnen ze er ook zelf rekening mee houden door bijvoorbeeld op een ander moment hun auto op te laden.
Zeker. Overdag, dames en heren, als de wind waait en de zon schijnt, dan moet je je auto opladen en je wasmachine aanzetten. Wat wel grappig is trouwens, maar een beetje zijstapje, is dat energie is ineens een onderwerp geworden.
Ja.
Dus ik heb ineens met de buurman, mijn buurman is heel blij dat hij een flexibel tarief heeft. En die houdt per seconde zo'n beetje bij wat het kost. En die gaat dus ook kijken. En die baalt dat er niet een soort appje is die vanzelf zijn wasmachine aanzet als de prijs nul is. Anyways, dat geheel terzijde. Wat is er? Welk taai verandervraagstuk ligt er nog voor jou en voor Liander? Waar lig je s'nachts wakker van je hoofd over te breken?
Nou, kijk, als het gaat over hoe stuur je nou al die teams aan, hè? Hoe bestuur je zo'n bedrijf, dan wil je natuurlijk heel graag dat je met alle plannen die je hebt en alle doelen die je formuleert en alle KPI's die je daarop zet en alle metingen die je doet, dat dat uiteindelijk onderaan de streep optelt tot de bedoeling. Het gewenste resultaat wat je met elkaar wil bereiken. En dat is best ingewikkeld om dat te doen. Want je vertaalt al die doelen in subdoelen per onderdeel. En die gaan daar ook weer mee aan de slag. En die vertalen dat ook weer door in de hark. En uiteindelijk telt het heel vaak aan de onderkant niet op tot het gewenste resultaat. En dan moet je keuzes maken. En hoe stel je mensen nou in staat om in die constellatie de juiste keuzes te maken? Dat is iets wat mij nog wel bezighoudt.
Ja, ja, dus je grote doel wat je met elkaar hebt, dat wordt in allemaal kleine stukjes opgeknipt.
Ja.
En daardoor hebben afdelingen of mensen de neiging om heel erg bij te dragen aan dat ene stukje. Maar met wel als gevolg dat het net even anders wordt, waardoor de puzzel niet meer past.
Ja, precies. En dan moet je keuzes maken. En we weten allemaal dat mensen gelukkig worden van autonomie. He, dus als jij in je werk in staat bent om op het niveau waar jij je werk doet ook keuzes te maken, dan draagt dat ertoe bij dat jij je ook betekenisvol kunt voelen. Dus dat wil je mensen ook graag bieden. En dat is best heel ingewikkeld om dat te organiseren. Dus dat is een puzzel die mij zeker bezighoudt.
Ja, en is het lastige dan, hoe zorg je ervoor dat mensen zich bewust zijn welk deel ze in het geheel zijn, zodat ze ook het geheel in hun hoofd hebben?
Ja, zeker. Dat ze iedere keer weer die link houden met de bedoeling waar ze aan bijdragen. Ja, dat is erg belangrijk. En soms vergeet je dat wel eens. Dan zit je zo erg in je eigen kleine stukje te optimaliseren, dat het dus niet meer optelt tot het geheel. En ik denk wat daarnaast ook belangrijk is, dat is ook nog iets wat mij bezighoudt, is hoe je ervoor zorgt dat zo'n enorme groep intrinsiek gemotiveerde mensen soms ook gewoon kan volgen.
Ja, 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 dat is heel leuk. Ja, dus er zijn veel
kunnen
ideeën en richtingen. Dat is
wel
ook een mooi vraagstuk. Ja. Ja, het is gelukt hoor. Het is me gelukt. Iedereen is intrinsiek gemotiveerd. En hoe krijg ik al die kikkers in die kruiwagen om nog enigszins dezelfde kant op te gaan? Ja, het wordt een mooie volgende uitzending. Even terug naar de eerste, want die vond ik wel leuk. René, deze aflevering maken we natuurlijk ook in het kader van al onze purpose afleveringen. Ze zijn allemaal te beluisteren natuurlijk via peoplepower.radio. Dit is natuurlijk wel de grote uitdaging. Dus het besturingsmodel is natuurlijk trickle down, in stukjes knippen naar beneden of cascaderen, of nou geef er een leuk woord aan. Uiteindelijk wil je dat het met elkaar die purpose nastreeft. Maar dat is heel groot en heel klein wil ik niet zeggen. En klein bij elkaar.
Ja, ik denk dat Marlies al een aantal hele duidelijke handvatten heeft gegeven. Iedere keer hebben we het over de bedoeling en de taak. Dus volgens mij is de bedoeling, zeg maar, het overkoepelen die purpose. En de taak is wat ik iedere dag te doen heb. En ik denk dat je als leiderschap van een organisatie hebt te investeren in het heel helder overbrengen. Wat is nou die bedoeling? En wat is ons verhaal daarin? Waarom is dat ten diepste zo belangrijk voor ons om te doen? Welke keuzes vraagt dat van ons? En wat betekent dat dan voor jou in je dagelijks werk? En dat gaat natuurlijk weer over, jij zei net, zullen we eens een jaar geen veranderprogramma's doen? Maar ik zou zeggen, zullen we eens een jaar gewoon ontzettend gewoon goed sturen? Namelijk alignment op de bedoeling, op de keuzes die je hebt en waarom dat zo belangrijk is. En dan mensen handelingsperspectief geven op, wat vraagt dat dan van mij? En dan kom je denk ik al een heel eind, want dan maak je het grote en het kleine, breng je dicht bij elkaar. En als iedereen bij alles wat hij doet zich eigenlijk de vraag stelt van hoe draag ik op dit moment het best bij aan wat wij als organisatie als geheel te bereiken hebben. En misschien doe je dat niet op elk moment dat je een meter aansluit, maar even in het wekelijks werkoverleg bespreken van hoe hebben we dat eigenlijk deze week gedaan, zodat die purpose top of mind blijft en vertaald wordt naar concreet vandaag de dag.
Ja.
Dat helpt dan een heel stuk, denk ik.
Ja, en nou, als je dit vertelt, dan denk ik, ja, voor mij werkt het zo. Maar dan ga ik heel erg in de praktijk in. En dan ben ik, dan moet ik bepalen of we A of B gaan aansluiten. Een woonhuis die aan het verduurzamen is. Of een datacenter. Of ik moet kiezen, ga ik iemand wel of niet aansluiten. Als ik hem wel aansluit, draag ik bij aan het verduurzamen. Als ik hem niet aansluit, draag ik bij aan de stabiliteit van het netwerk. En je wil ze allebei. Want dan wordt het ingewikkeld.
Ja,
toch?
Dat klopt.
En dat is ook, en voor mij zijn dat soort dingen bijna niet ze zijn bijna niet bij één persoon neer te leggen, maar ze zijn ook bijna niet als heel bedrijf op te lossen.
Nee, ja, dat is waar we het eerder ook al over hadden, hè? Over dat balanceren in die verschillende doelen. Hè? Het moet natuurlijk allebei, maar daar keuzes in maken, dat is best heel ingewikkeld. En nou is het ook nog eens een keer zo dat de wetgever daar ook iets over zegt, hè? Met een verplichte aansluittermijn en op dit moment nog first come first serve in de prioritering waarmee we mensen aansluiten. En je ziet dat ook de wetgever...
Dat lijkt me zo frustrerend. Hè? Dus dan komt enerzijds komt er een datacenter waarvan je denkt, ja, waarom? He, dat kost een hoop energie en hadden we die niet op een andere plek neer kunnen zetten? En die komt eerder dan dat ongelooflijk gave duurzame zonnepark wat gaat bijdragen aan de verduurzaming. En dan moet je dat datacenter voorrang geven.
Ja, op dit moment wel. En tegelijkertijd zie je dat eigenlijk de samenleving in zich heel zich hierop aan het braden is van hoe willen we dat eigenlijk doen?
Ja.
En er zijn meerdere van dit soort keuzevraagstukken op dit moment die spelen in Nederland. Er zijn natuurlijk allerlei transities gaande.
Je zou toch bijna burgerlijk ongehoorzaam even dat nummertje zo omwisselen. ik roep niemand op tot fraude hoor. Maar aan de andere kant, verzet is soms ook nodig. Maar dat geldt terzijde. Juist dit lijkt me zo ingewikkeld. Dat je, natuurlijk gaat het om de purpose. Alleen vaak zitten er dingen in die elkaar soms in de weg zitten.
Ja, dat klopt. En er is maar één manier om dan een goede keuze te maken. En dat is het uitpakken, uitspreken, belangen helder op tafel krijgen. En dan met elkaar die keuze maken. En omhoog brengen. Hè. Dus je ziet ook dat het dus ook belangrijk is om zaken die niet goed gaan. Of keuzes waarin mensen ervaren dat ze hem niet kunnen maken. Om die omhoog te brengen. Om dat te escaleren. Dat is geen... Er wordt vaak gezien als brevet van onvermogen. Ja. Van ja, kan ik er dan zelf niet uitkomen? Terwijl het ook wijsheid kan zijn om het een niveau omhoog te brengen of naar een ander gremium te tillen, waar misschien wel de informatie beschikbaar is om er een keuze over te maken, zodat je allemaal weer verder kan.
En dan kom je dus weer terug op, durf je uit te spreken van hey, eigenlijk heb ik hier een keuze te maken en kan ik die op mijn niveau wel maken?
Ja. Ja.
En ik denk, we hebben het ook wel eens over gehad, uiteindelijk kan ook bijvoorbeeld data een handvat bieden of inzichten geven, waardoor bepaalde beslissingen weer makkelijker worden gemaakt. Of technieken als hoe ga ik nou met dilemma's om? Hoe voer ik zo'n gesprek?
Ja, dat is natuurlijk wel interessant. Ja. Hè? Want je zou natuurlijk inderdaad ook kunnen helpen door gewoon dat je veel makkelijker kunt zeggen, oh ja, maar ik heb hier een appje en als ik even de variabelen intip, woonhuis of bedrijf, zus en zo, dan zie ik, oké, als ik nu A doe, dan is de impact dat. En als ik B doe, is de impact dat. Dat zou toch wel te gek zijn. Hè?
Ja, zeker. Ik ben er ook diep van overtuigd dat artificial intelligence ons enorm gaat helpen met het bieden van keuzeperspectief aan collega's op allerlei verschillende plekken in de organisatie. En dat mensen daar ook echt gelukkiger van worden als ze weten van, oh ja, nu heb ik echt de juiste data voorhanden om die keuze te maken. En meestal is een gebrek aan overzicht de reden dat je de keuze niet maakt, waardoor je onzeker wordt.
Ja.
Dat is ook heel logisch.
Ik zit even naar de tijd te kijken. Maar ik vind hem toch wel even interessant. Die kikkers in die kruiwagen moet ik nog heel even over hebben.
Ja.
Want dat is een maf dilemma. Iedereen is natuurlijk, hè, ook in deze uitzending, iedereen is bezig met meer autonomie, meer engagement. En nou zeg jij, ja, soms jongens, soms ook gewoon naar links.
Ja, ervaar ik natuurlijk ook bij mezelf. Hè? Doordat je zo intrinsiek gemotiveerd bent voor het werk wat je doet. Hè? Je leest iedere dag over dat werk in de krant. Je weet dat er een enorm belang is in de samenleving. En dan wil je ook heel graag dat het juiste gebeurt. Ja, en soms moet je toch jezelf even tegenhouden en denken, ben ik nou degene die nu het vakmanschap heeft om hier een keuze in te maken? En als dat niet zo is, misschien is het dan beter om het aan een ander over te laten. En het kan oncomfortabel zijn, maar is soms heel gezond.
Dat is een mooie volgende stap inderdaad. Dat je eerst is het goed om overal een mening over te hebben, want dan ben je lekker geëngaged. En de volgende stap is eigenlijk level up. Is dat je denkt, oké, ik voel nu A, maar eigenlijk is dat aan mij. Nou, volgens mij is er iemand anders die dat inderdaad beter kan bepalen.
Ja.
Ja, mooi is die. René, doe jij eens even een wrap-up. Daar ben ik nou benieuwd naar. Wat hebben we gehoord in het afgelopen uur? Er is zoveel langsgekomen. Wat is jou opgevallen?
Van?
Nee, ja, ik leg het gewoon lekker bij jou neer.
Fijn. Bij mij resoneert nog wel het laatste stukje over dat volgen. Want het gaat over, heeft iedereen zijn eigen plek in het systeem? Hè? En als je een team bent, dan heb je verschillende kwaliteiten en talenten om die taak te realiseren. En het is dus ook heel erg belangrijk dat je weet, waar sta ik en waar sta ik voor? Dus dat resoneert wel bij mij. van hey, hoe zie ik dat nou ook bij andere klanten gebeuren? Ik denk dat wat waar we het over gehad hebben, wat ook bij mij blijft hangen, is echt die bedoeling en de taak aan elkaar koppelen. En dat de operatie, hoe zorgen we nou eigenlijk dat we die gewoon door laten gaan en eigenlijk alles binnen doen om te zorgen dat mensen buiten gewoon het werk op een betere, slimmere, snellere manier kunnen doen. En wat is daarbij de juiste dosis van informatie en betrokkenheid?
Nou, dat doe je toch mooi zo even onvoorbereid uit de losse pols terwijl ik je voor blok zet. Dus complimenten.
Zeker.
Ik dank jullie beiden zeer. Marlies Visser, leuk dat we even in Alliander mochten kijken met elkaar. Dus dank je wel voor de openheid. René, bijzonder leuk dat je er natuurlijk weer was. En volgende maand gewoon gezellig weer, hè? En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering 517 of zo. Ik weet niet meer precies, ik ben de tel niet kwijt, maar ik weet het gewoon niet uit mijn hoofd. Van de PeoplePower. Veel meer te beluisteren natuurlijk op peoplepower.radio. En we staan ook open voor alle suggesties, zolang ze maar een beetje opbouwend zijn. Dankjewel.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.